Goed, we gaan met elkaar nog een half uurtje nadenken, een klein half uurtje nadenken over Psalm 2, over die Messiaanse psalm. Die begint met rebellie en die eindigt met geluk. Wel gelukzalig zijn allen die tot hem de toevlucht nemen. Nou, de vraag die we vanmorgen in ons midden beleggen is, bent u gelukkig? In het Engels wordt het vertaald met happy, dat woord, esher. Wat eigenlijk in het Hebreeuws iets betekent als geluk, zaligheid, zegen, gezegend zijn. Nou, ben jij happy? Voel jij je happy vanmorgen? Het is een persoonlijke vraag, waar je ook vanmorgen persoonlijk antwoord op mag geven. Wij hebben het soms over, zit je lekker in je vel? Maar de vraag is wel of dat er vanmorgen mee bedoeld wordt. Wel gelukzalig, daar zitten eigenlijk twee woorden in. Het woordje geluk, maar ook zaligheid. Dus uiteindelijk heeft dat geluk, zullen we vanmorgen zien, alles te maken met eeuwig leven. En dat het recht ligt tussen ons en onze ziel. Maar dat zullen we aan het eind zullen we dat met elkaar zien. Het is wel een levensbelangrijke vraag waar je toch wel eens over na moet denken. Misschien heb je er nog nooit over nagedacht als jongere. Ben ik nou gelukkig? Voel ik me happy? Ben ik happy? En eigenlijk zijn we er allemaal wel naar op zoek. Dat verlangen leeft in ieder hart. Wij willen allemaal graag voorspoed in ons leven. Niet alleen hier, ook in de Filipijnen. Mensen zoeken naar voorspoed en geluk. Asaf in Psalm 73, die kijkt om zich heen en die ziet het grote probleem dat goddelozen om hem heen het goed hebben, zich gelukkig weten, voorspoed hebben. Maar hij zegt, het is heel erg tijdelijk, totdat ik op hun einde let. Dus geluk gaat niet alleen over dit tijdelijke leven, het gaat er ook over wat na dit leven komt. We hebben allemaal een verlangen ten diepste naar geluk. Als je het iets platter maakt, iets horizontaler maakt, dan denk ik dat we allemaal houden toch van gemak, van plezier, van blijdschap. En we hebben een afkeer van ongemak, van verdriet, van tegenspoed, van tranen. Van pijn, dat willen we niet. We willen allemaal ten diepste een gelukkig leven. Zoals een gevangene die levenslange straf uitziet naar vrijheid. Zo verlangt ten diepste elk sterfelijk mens naar geluk. Vorig jaar was ik in de gevangenis van Suriname. Sprak ik een jongen van nog geen 30 jaar oud. Die 28 jaar gevangenisstraf had gekregen. En de jongen heeft maar één focus. Ik verlang naar vrijheid. Dat is een verlangen. Nou, zoals die jongen naar vrijheid verlangt, verlangt elk mens ten diepste om gelukkig te zijn. Maar nou het grote probleem. Een mens heeft door de zondeval een hart wat gericht is om op een verkeerde manier zijn geluk te zoeken op deze aarde. Verkeerde bronnen aanboren. Nou, ik zal dat helemaal uit kunnen werken vanwege de tijd, de korte tijd die ik heb, wil ik dat niet doen. Maar als ik het even opnoem, maar de een zoekt het in zijn fitnessapparaat. En als hij zich maar lekker in zijn vel voelt en als hij maar elke week 4, 5 keer naar de fitnesscentrum, dan voelt hij zich happy. Anderen zoeken het in een goede gezondheid. Op alle mogelijke manieren, ik wil me gezond voelen. Er zijn anderen die hun geluk zoeken in financiële onafhankelijkheid. Rijkdom, materialisme. Weer anderen zoeken het in goede verhoudingen. Ze investeren in betekenisvolle relaties. In een gezin, in een familie. Zoals die Samaritaanse vrouw als het ware ook haar geluk zocht in haar relatie met mannen. Maar het uiteindelijk niet bevredigde. En zijn dorst had bleef te houden. Zo zoeken mensen het in goede verhoudingen, in relaties. Nog weer anderen zoeken het in carrière, voldoening in hun werk. Ze willen graag gewaardeerd worden. En als ze niet gewaardeerd worden, dan voelen ze zich niet echt lekker in hun vel, niet echt gelukkig. En er zijn er ook nog die zoeken het in, je zou kunnen zeggen, in wijsheid. En dan heb ik het niet alleen over de wijsheid van deze wereld, zoals vandaag de dag, hè, Oosterse religies, of in Reiki, of in New Age, maar dan heb ik het ook, we kunnen het zelf zoeken in religie. In idolen. Dat het eigenlijk hier blijft en niet ons hart verzadigt. Dus ik denk dat we met elkaar over eens zijn. Alle mensen verlangen ten diepste naar een leven dat zinvol, dat gelukkig is, dat vrede geeft, dat voldoening geeft. Maar nou gaan we naar het dieperliggende probleem. Hoe komt dat nou? Nou, er werd mij opgegeven voor deze preek van, hè, we willen het hebben over de zonde in deze wereld. Wat is dat dan, die zonde, waar we mee te maken? Hoe komt het nou dat een mens het geluk op de verkeerde plek zoekt? Nou, ik denk dat dat te maken heeft met wat er staat in die eerste verse van Psalm 2. Waar de houding van koningen wordt beschreven. Waar de houding van de vorsten van deze aarde wordt beschreven. Maar zoals er vanmorgen al gezegd is, als Gods geest in onze eigen harten gaat werken, en ook in adventstijd, wat ook inkeer betekent, als we tot onszelf inkeren, dan zullen we zeggen, ja, maar die houding van een koning en van een vorst, we zien er ook dingen van terug in ons eigen leven. We zien er ook dingen van terug in ons eigen leven. Hè? Het gaat hier over een messiaanse psalm. Ik denk dat, ik kan er ook niet te lang bij stilstaan, maar ik denk dat het ook onze tijdgeest weergeeft, vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus. Hè? Want we leven toen na Advent, ja, kerstfeest. Maar als het goed is, hebben we ook een adventsverlangen, een maranatenverlangen, dat wij met elkaar de tweede komst van de Heer Jezus verwachten. We lezen in Lucas 1 dat Simeon en Anna verwachten de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. Dus een Emmanuel-gemeente is ook een Maranatha-gemeente die verwacht dat de Heer Jezus voor de tweede keer terugkomt. En in het licht van zijn tweede komst is het wel heel indrukwekkend wat de psalmist hier beschrijft over de houding van overheden, van machten. En dan zonder een wappie te zijn, denk ik wel dat hier de houding, hè, wordt beschreven van de huidige leiders van deze wereld, die er alles aan doen, hè, om een nieuwe wereldorde te scheppen, chaos in deze wereld te creëren, mensen tegen elkaar op te zetten, naties misschien wel te ontwrichten, een genderideologie in de schoolklassen te brengen, waardoor mensen niet meer weten, hè, dat ze zeggen, ja, ik ben non-binair, ik ben niet man of ik ben niet vrouw. Hoe inhoudsloos is dat? Als de Bijbel zegt dat we als man of als vrouw, dat God de mens mannelijk en vrouwelijk heeft geschapen. Waarom woelen de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? Het is zo inhoudsloos. Wat er via de scholen naar onze kinderen gebracht wordt. Hè? Zo, hè, wat, hè, die hele genderideologie. Maar het is uiteindelijk rebellie. De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen. Tegen de Heere en tegen zijn gezalfde laten we hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Dat is de houding van de meeste leiders van deze wereld. Ten diepste een antichristelijke geest. Vijandschap tegen de gezalfde, tegen de Messias, tegen Christus. En de antichrist zal er alles aan doen om ook de komende jaren, die nieuwe wereldorde, die leiders in gedachten hebben, om die uit te rollen. Want ten diepste is het rebellie tegenover God. Maar ik laat dat vanmorgen verder rust. Ik wil het wel genoemd hebben. He, dat in het licht van zijn komst worden leiders opgeroepen om wijs te zijn. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde, vers 10. Zoek niet je eigen voordeel, zoek niet de publieke opinie, maar onderwerp je aan de gezalfde en aan zijn woord, dan zal het je wel gaan. Dus wat is de oplossing voor Europa, wat is de oplossing voor Nederland? Dat we als leiders, als regering, de Heere met vrees, met respect dienen en met verheuging en ontzag, in ontzag voor hem buigen. Dan zal het ons wel gaan. Terugkeren naar de Heere. Dus back to the Bible brings a revival. Dat is wat er nodig is. Maar vanmorgen willen we in het licht van Advent het iets persoonlijker maken. Als je nou deze psalm leest, en ik zou jullie een huiswerkopdracht geven, maak nou eens een lijstje. Wat is volgens jullie nou zonde als je alleen deze psalm bestudeert? Wat is nou zonde? Ik heb het volgende lijstje gemaakt. Zonde is je opstellen tegen God. Het is weerstand tegen zijn heerschappij. Zondige plannen bedenken, uitvoeren, die ten diepste geen inhoud hebben. Het is rebellie tegen de gezalfde. De kern van zonde is, let op, ik wil niet dat Jezus koning over mij is. Ik wil niet dat Jezus Heer van mijn leven is. Ik wil mijn eigen leven bepalen. Ja, het is autonomie, vrijheid zonder God. Want dat touwen van ons werpen, laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen, dat is het beeld van een boer die aan het ploegen is. En op een gegeven moment zeggen die ossen, ja je bekijkt het maar, en ze gooien het juk van zich af en ze rennen weg. Ze zijn niet bereid om nog langer hun taak voor die boer te vervullen. Dus dat beeld laat hun banden verscheuren en hun touwen van hun werpen, dat is afhankelijkheid, vrij willen zijn, autonomie. Ik wil mijn eigen ding kunnen doen. Het is dus God ten diepste niet serieus nemen. De toren van God over je autonomie niet serieus nemen. Ten diepste geen vrees voor God hebben en het vaderschap van God veracht. Zonde is niet luisteren naar de waarschuwing van God. Die zegt, handel verstandig, wees wijs. Ik wijs je de weg, maar je gaat je eigen weg. Het is weigeren om te buigen voor koning Jezus. Je wil zelf koning zijn. En uiteindelijk, wat zegt de tekst hier ook, hè? Je zult omkomen. Zonder je eigen weg ter vernietiging inlopen en daarop doorgaan. Ten diepste, geen schuilplaats zoeken bij de kribben van Bethlehem, geen schuilplaats in God zoeken, tot hem niet de toevlucht nemen, maar op jezelf vertrouwen. Dat is zonde. Samenvattend. En daarom, vanwege dit probleem in ons aller hart en leven, zoeken wij het geluk ook op de verkeerde plek. En zoeken wij onze verzadiging, onze happiness, onze zegen niet bij hem, maar bij zoveel andere dingen in deze wereld. Dus, misschien zit je hier wel vanmorgen en zeggen, waarom gaat het in mijn huwelijk niet zo lekker? Waarom die tegenslag in mijn leven? Waarom ben ik in dat gezin geboren? Ik weet niet hoe je in je vel zit. Ik weet niet of je happy bent. Of dat je je gezegend voelt en gelukkig bent. Maar dit wil ik wel zeggen. Ik geloof dat God al die dingen in ons leven laat meewerken. Om ons tot inkeer te brengen. Dat is Advent. Inkeer en verwachting. Om ons te shaken. Dr. W. Aalders, wat ook echt een profeet was in zijn tijd, die zei het, christenen moeten geshaakt worden. Ja, dat is wat wij die mensen hebben duidelijk gemaakt met die aardbeving. Ze dienen nog de voorvadergeesten, ook nog wel die Santo Niño en wat Rooms-Katholieke rituelen. Maar luister, ik heb gezegd, Deze aardbeving heeft God willen gebruiken om in ons hart een aardbeving te bewerken. Dus jullie zijn, en het, die naschok, het moet echt verschrikkelijk zijn, hè? De aarde grond, de donder, het grond, de aarde grond. Het is, mensen, dat geluid kunnen ze niet aanhoren. De honden, de ogen van de honden, die staan gewoon verdwaasd. Gewoon zo benauwend is dat, om een aardbeving mee te maken. Die mensen zitten daar nog te shake. Door de aardschokken, de vele aardschokken, de naschokken die daarna nog gebeuren. Maar we hebben ze bemoedigd. God wil jullie wakker schudden, omdat ons hart geschud moet worden. En ze begrepen dat volkomen. En nou wij, in ons welvarende Westen, wij willen niet meer geshaked worden. Wij willen niet meer wakker geschud worden. Wij willen welvaart, wij willen geen gezeur in ons hoofd. We willen gewoon ons leven leven. En dan zeg ik, ja, advent betekent inkeer. Soms moeten wij geshaked worden. Soms moeten we wakker geschud worden. Moeten we wakker geschud worden om ons geluk te zoeken bij hem. Om bij hem de toevlucht te vinden. De mens wil ten diepste niet onder de heerschappij van Gods genade in Christus leven. Professor Dr. A.A. van Roelen zei dit, de wereldgeschiedenis is één grote rebellie tegen de heerschappij van de genade. We verzetten ons. We willen ons eigen leven leven. En wat is genade? Nou, dat God nou zulke rebellerende mensen opzoekt. Dat is genade. Kijk eens even terug in je eigen leven. Waar was je 10 jaar geleden? Waar was je 5 jaar geleden? Waar was je 20 jaar geleden? God zocht jou op in jouw rebellie. Hij openbaarde zichzelf. Hij liet je zien, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Je moet bij mij zijn. Ik kan ten diepste die innerlijke leegte kan ik alleen vervullen. Onlangs hadden wij een ontmoetingsdag voor godzoekers en pasbekeerden uit het New Age. En er was een heel mooi getuigenis van iemand die uit het New Age tot geloof is gekomen. En hij zegt, God liet mij zien dat ik net als een donut was. Er zat een gat in mijn hart. En dat gat in mijn hart probeerde ik te vullen met New Age en met het knuffelen van bomen en het eten van paddenstoelen. Maar uiteindelijk kwam ik erachter dat er maar één is die dat gat in mijn hart kon vervullen, kon verzadigen. En dat is de Heer Jezus. Nou, dat is wat de Heer wil leren. Ook in Advent, bij vernieuwing wil leren. Het echte geluk heeft alles te maken met een persoon. Die hier in dit gedeelte koning wordt genoemd, de Zoon van God, de gezalfde, de aangewezene van de Vader. Deze is mijn geliefde Zoon in wie ik een welbehaag heb. Hoort, luistert naar hem. Ben je er al achter gekomen? Ik ga ervan uit dat de meesten van ons dat geluk bij die koning hebben gevonden. Maar misschien is er nog wel iemand die zegt, ja, ik ben eigenlijk nog op zoek. Ik heb alles wat mijn hartje begeert, maar ik heb nog niet die vrede in mijn hart. Dat geluk, dat ken ik nog niet. En weet je, straks gaan er weer heel veel gemeenten gaan evangeliseren op straat. Maar wat gebeurt er nou als we die vraag nou zouden stellen bij de mensen op straat? We gaan kerstfolders uitdelen. En we stellen die vraag van vanmorgen, bent u gelukkig? Wat zullen de meeste mensen zeggen? Ja hoor. Ik ben gelukkig. Ik heb alles wat mijn hartje begeert. Geen probleem. Ik heb geen probleem. Ik zit lekker in mijn vel. Nee hoor, ik ben gelukkig. Oh, dus dan kent u de Heer Jezus. Nou, Jezus, nee. Daar heb ik niks mee. Ja, maar u zegt dat u gelukkig bent. Dus wat betekent dat? Er zijn mensen in deze wereld die gelukkig zijn als het gaat over hun gevoel. Hè, dat is in die zin oppervlakkig geluk. Totdat, voor zover hun levensomstandigheden daarin meewerken. Totdat ze soms geshaked worden. Dan blijkt ineens dat geluk heel betrekkelijk te zijn. Denk maar aan het verhaal van de verloren zoon in Lucas 15. Toen hij wegging daar bij zijn vader. Met die rugzak op, vol met geld. De eerste paar dagen, de eerste weken. Hey, hoe is het met jou? Ben je gelukkig? Wat zal hij gezegd hebben? Hij zegt, ik ken mijn geluk niet op. Kijk hier, mijn rugzak vol met geld. Ik ben happy. Ik voel me gezegend. Totdat daar dat moment kwam, dat hij geshaked werd, dat hij daar zat bij die varkensbak, dat hij bij die varkensvoer, totdat zijn levensomstandigheden veranderden. Totdat hij ging nadenken, hoeveel huurlingen van mijn vader hebben overvloed van brood en ik verga van honger. Dus, er is een ontdekking nodig, we moeten tot inkeer komen. Maar het is ook het werk van de Heilige Geest om dat geluk aan ons te openbaren. Dus ik zou zeggen, hoe kan je nou gelukkig worden? Nou, door ontdekking dat de Heilige Geest licht laat vallen over dat zondige, rebelse hart van ons. Maar ook door openbaring, door het volle licht te laten vallen over vers 12, over de zoon die met kerst opnieuw wordt verkondigd. Want wat zei de engel tegen Jozef? U zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk voorspoed geven. Staat dat ook in jullie Bijbel? Prosperity gospel. Daarvoor kwam hij naar deze aarde, om ons een welvarend, voorspoedig leven te geven. Nee, dat staat niet in mijn Bijbel. Je schrok al, je dacht, oh, Arjen Baan is ook een prosperity preacher. Nee, dat staat er niet. Er staat, hij zal zijn volk zalig maken van zonden. Dus waarom kwam Jezus naar deze wereld? Om ons te verlossen van ons zondeprobleem. En als wij met die zonde blijven zitten, dan gaan alle lampen in deze psalm op rood. Alle lichten, alle stoplichten gaan op rood. Want er wordt in deze psalm meerdere keren gesproken over toorn. Omdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer zijn toorn slechts even ontbrandt, u zult hem verpletteren met een ijzeren scepter, u zult hem in stukken slaan als aardewerk. Vers 5, dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn, in zijn brandende toorn, hun schrik aanjagen. Wat betekent dat? Als wij zonder Jezus, zonder kerstkind blijven voortleven, dan zijn we diep ongelukkig, dan zijn we ramp, dan is het een ramp, dan zijn we rampzalig. Hè? Dus tegenover welzalig staat rampzalig, dan is het één grote ramp voor ons. Omdat de toorn van God nog op ons rust. Er staat in Johannes 3, vers 36, die niet gelooft, die is alreeds veroordeeld. Dan leven wij onder Gods toorn. En dat is ten diepste vertrapte liefde. Dan verachten we de Heer Jezus. We stellen ons vertrouwen niet op Hem. En we zullen uiteindelijk, vers 9, we zullen verpletterd worden. Voor eeuwig omkomen, zegt de Bijbel. Dan gaan we te gronde. Dan gaan we verloren. Dan zullen we onderweg omkomen. En daarom wil ik jullie vanmorgen opnieuw bemoedigen. Zoek het geluk daar waar het te vinden is. Nou, waar is dat? Vanmorgen hebben we het helemaal eenvoudig gezien. Hier het kruis van Golgotha, de kribbe van Bethlehem. De geschonkene van de Vader. De Heer Jezus is naar deze aarde gekomen om de kloof te overbruggen tussen een rebels, opstandig mens wat zijn eigen weg wil gaan en het volk van God dat zijn toevlucht heeft genomen tot de Zoon. Dus wil je gelukkig worden, dan moeten we het niet in onszelf zoeken, dan moeten we het niet zoeken in het geluk van deze wereld, maar het heeft te maken met een persoon. Nou, ik heb het nog een beetje uitgediept, en dan gaan we ook een beetje naar de afronding toe, maar dat Hebreeuwse woord esher, wel gelukzalig, dat betekent eigenlijk dat wij ons dat heeft alles te maken met een levende relatie met de Heer Jezus. Dat heeft alles te maken met het onderwerpen aan Hem. Kus de Zoon. Wat betekent dat? Dat betekent dat wij ons onderwerpen aan de Zoon. Dat is een beeld uit het Oude Oosten, waar een koning zijn ring liet kussen, of zelfs zijn voeten liet kussen door zijn volk. Maar eigenlijk is dat kussen je onderwerpen aan de koning. Hem gehoorzamen. Naar hem luisteren. Dus Psalm 2 geeft hier twee hele mooie voorbeelden wat nou eigenlijk geloven in Jezus inhoudt. Want we kunnen vanmorgen weten dat we zondaren zijn. We kunnen weten dat we behouden worden door het kruis van Golgotha. Maar het moet ook persoonlijk toegeëigend worden. Kus de Zoon, het is een oproep. Kus de Zoon, dien de Heere. Verheug u met respect. Handel verstandig. Dus er gaat een appel van deze psalm uit. De psalm begint met rebellie. Met wat zonde ten diepste is. En het eindigt met welgelukzalig. Nou, hoe word je nou van een rebels mens een gelukkig mens? Door de Zoon te kussen en tot hem de toevlucht te nemen. Dus het erkennen van koninklijk gezag. Wat betekent dat nou praktisch? Nou, dat je vanmorgen je verzet opgeeft. Dat je je hart buigt. Dat je Jezus toelaat als Heer van je leven. Dat je vreugde is om zijn wil te doen en niet langer jouw wil te doen. Je gaat bidden, Heere, laat uw wil geschieden in mijn leven. Heere, dank u dat u deze tegenslag wil gebruiken om mijn wil aan u te onderwerpen. Heere, ik wil u gehoorzamen uit liefde. Ik wil uw woord voor waarheid aannemen en ik wil u openlijk belijden. Kus de Zoon. De Heer Jezus. Welzalig zijn alle die tot hem de toevlucht nemen. De Statenvertaling zegt, een vertrouwen stellen op hem. Je vertrouwen stellen. Ik weet nog goed, het is al jaren geleden, dat ik op een jongerenavond, dominee van Kampen, ik weet niet meer welk thema dat was, dat hij sprak, maar toen zei hij, dat hij het verhaal van een predikant die op bezoek ging bij een oude vrouw die niet durfde te geloven. En na de afloop van dat gesprek, hij had al vele huisbezoeken daar gehad, ging die dominee naar huis. Maar de dominee, de pastorie, dat was achter die boerderij. Dus die dominee die kon via een plank kon die naar zijn pastorie gaan. En de dominee die liep samen met die vrouw nog een stukje op en die stond daar bij die plank. Maar die plank die ging behoorlijk diep door. Dus hij stond er zo bij, zo vertelde de dominee van Kampen. En de dominee zegt, ga dat lukken, kan ik hier overheen? En die vrouw die zei, dominee, u kunt het erop wagen. En toen zei dominee van Kampen, kijk, dat is vertrouwen. Dat je het met God erop kan wagen. Dat je op de Heer Jezus kan vertrouwen. Waag het er maar op. Op hem kunt u aan. Hij is betrouwbaar. Hij riep uit, het is volbracht. Ik heb de prijs betaald omdat er op Golgotha's kruis de toren van God over de zonde van de wereld op de Zoon is gekomen. Waardoor wij vrij uit kunnen gaan wanneer wij de toevlucht nemen tot hem. Nou, ik wil afsluiten met John Bunyan. Christenreis naar de eeuwigheid. Wat gebeurde er toen hij tot inkeer kwam? We hebben het over advent. Inkeer en verwachting. Wat gebeurde er toen de Heilige Geest ging werken in zijn leven? Hij kreeg die teksten, ontvlucht de toekomende toren. Hij stak zijn vingers in zijn oren. Hij wilde niet luisteren naar zijn vrouw en zijn kinderen. Die zeiden, ach, blijf toch hier in de stad verderf. Het is hier zo goed, het is hier zo fijn. Het geluk ligt hier voor het oprapen. Nee, Gods geest had hem wakker gemaakt. had hem geshaked. Hij kon niet langer, kon die daar in stadsverderf blijven. Hij steekt zijn vingers in zijn oren en dan komt hij daar bij het poortje. En evangelist wijst hem de weg. Je moet door de knieën, je moet door de poort, hè. Bekering wil zeggen door de knieën, hè. De smalle weg bewandelen waarin je niet rechtop kan blijven staan. Je eigen zondige, ikgerichte leven, die moet afgelegd worden. En toen ging hij op weg. Tot op die dag dat hij daar kwam bij het kruis met dat pak van zonden op zijn rug. En toen ineens, toen was daar de Heilige Geest die daar openbaring gaf over het kruis van Golgotha. Later zegt Bunyan, mijn gerechtigheid is in de hemel. Toen hij dat zag, dat Heer Jezus zijn gerechtigheid was. Eén blik op het kruis. Het kussen van de Zoon. Deed hem de pak van zonde van hem afvallen. En het rolde de berg af. En hij kwam vrij. Mag de Heere in deze tijd van Advent ons opnieuw tot inkeer brengen. Maar ook tot verwachting. Dat wij ons geluk zullen zoeken. Blijven zoeken. Onze volle verzadiging. Blijvend in de Zoon zullen genieten. Amen.